Welkom bij weer een nieuwe aflevering. En in de vorige aflevering hebben we onze verwachtingen en doelen voor onszelf en voor ons bedrijf gedeeld. En in deze aflevering willen we de verwachtingen voor de markt voor 2024 delen. Dus we willen jullie echt meenemen in wat speelt nu allemaal in de wereld en welke impact gaat dat hebben of lijkt dat te gaan hebben. En voordat we naar de details gaan, beginnen we toch maar even met een disclaimer.
Een dikke disclaimer erop.
Ja.
Nee, kijk, dat is wel belangrijk om te zeggen, want kijk, wat wij vaak zeggen en ook echt geloven, is dat de korte termijn er in die zin niet toe doet. En de markt, of het nou aandelen, crypto, vastgoed, weet ik veel wat is, dat is gewoon niet te voorspellen.
Nee.
Dus dat zijn dingen die je ook niet moet proberen. En je moet het ook zeker niet gaan proberen te timen qua instapmoment of uitstapmoment. Ja, ik denk dat vorig jaar werd het ook heel goed duidelijk. Hè? Ik bedoel, als je kijkt naar wat er in de wereld allemaal heeft afgespeeld, hebben we eerder ook gezegd, maar ja, twee oorlogen, twee grote conflicten, rentes op recordhoogte. Logischerwijs zouden de beurzen niet zo hoog moeten stijgen als dat ze hebben gedaan, maar het gebeurt toch. Dus conclusie, beleggen en de economie is geen exacte wetenschap. Als dat wel zo zou zijn, dan zouden we met z'n allen op een privé-eiland zitten. Want dan kan je succes eigenlijk uitstippelen tot in de details. En dat is niet, dat is gewoon niet mogelijk. Natuurlijk, trends zijn te spotten. En over de lange termijn valt er echt wel...
Je hebt een hoop historische data waar je op terug kan vallen.
Precies, dus voor de lange termijn kan je best wel met grote nauwkeurigheid een verwachting uitspreken. Ja. Dat is ook waarom je een x percentage aan rendement mag verwachten op bepaalde beleggingen. Maar het is wel belangrijk dat je weet wat er gebeurt op de korte termijn.
Ja.
Waarom? Omdat je op die manier gewoon je niet uit je positie laat schudden. Dus als er iets groots gebeurt, dat je niet denkt van, wat moet ik nu doen? Maar dat je gewoon weet van, oké, als dit dan dat, dit kan er gebeuren als dat gebeurt. Meer op hoofdlijnen.
Ja.
En dan is het eigenlijk een stukje financiële educatie, wat je gewoon daarin mee kan nemen.
Ja, en sowieso denk ik dat op het moment dat je met je geld aan de slag gaat en met beleggen en, bedoel, je bent sowieso met de toekomst bezig. Dus hoe beter je snapt wat er in het nu gebeurt op de markten, in economieën, gewoon wereldwijd, hoe beter je ook kan voorbereiden op de toekomst. Dus ik denk dat het sowieso, ik denk dat het voor elk persoon belangrijk is om wel in ieder geval in grote lijnen bewust te zijn van wat er speelt in de wereld. Maar zeker als je ook echt actief in de markt bent, dan is het wel essentieel, denk ik, om ook wel... toch te snappen van...
Voor heel veel mensen is het ook echt een black box, hè? Van waarom beweegt iets zoals het beweegt?
Ja.
Welke impact heeft dan een bepaalde beslissing van de centrale bank bijvoorbeeld?
Ja, maar dus dat zag je bijvoorbeeld dat dan... Ik denk dat vorige week was dat Bitcoin ineens echt even een flinke dip maakte.
Ja.
En dan lees je op social media al heel veel paniek van... gaat hij nu weer naar beneden of wat gebeurt er? En dan... Jij volgt dan al die ontwikkelingen, zeker rondom crypto, nu op de voet. En dan zie je alweer wat dingen voorbij komen van... dit is waarschijnlijk die grote partij wil bijkopen. Dus waarschijnlijk wordt de markt even gemanipuleerd, zodat ze lager kunnen inkopen. En op het moment dat je snapt dat zoiets gebeurt, dan weet je ook, oké, dit is iets tijdelijks. Over een week staat hij waarschijnlijk weer hoger. En dan ben je een week verder en dan staat hij inderdaad weer een heel stuk hoger. En op zijn hoogste punt in heel lang, volgens mij.
Inderdaad. En ik denk dat dit... Dat je die gebeurtenissen op korte termijn ook gewoon kan gebruiken voor meer overtuiging in je eigen beleggingsavontuur, verhaal. Ja. Dus dat...
Het is denk ik meer, je moet het denk ik vooral zien als een hulpmiddel en niet zozeer als een stappenplan. Dus het is niet zo van, dit gaat er gebeuren, ik ga het afvinken. Nee, of ik ga heel mijn strategie op die dingen aanpassen. Nee, zie het meer als een hulpmiddel om te snappen, wat gebeurt er als we dan kijken naar het verleden? Wat kunnen we dan verwachten? Of wat is er in het verleden gebeurd als zoiets zich afspeelde? En wat betekent dat voor mij en mijn beleggingsstrategie? Ik denk dat je het op die manier...
Ja.
Dat is in ieder geval hoe wij ernaar kijken, ook inderdaad nu... Ja. richting het nieuwe jaar, dat we kijken van oké, er staan een hoop dingen op de planning wereldwijd. Laten we dat gebruiken om onze strategie soort van, niet vorm te geven, want dat moest je dus juist niet doen, zei ik net, maar meer van om te snappen wat er kan gebeuren, zodat we weten als er wat gebeurt, of je kan erop inspelen, of je kan juist vast blijven houden aan je plan, omdat je weet, oké, dit is iets logisch wat gebeurt, dus ik hoef me niet door emotie te laten leiden. Dat je het meer op die manier aanvliegt. Dus dat is ook de insteek van deze aflevering. Zie het inderdaad niet als iets van oké, ik moet het inderdaad gaan proberen te timen of
je moet alles helemaal snappen tot in de details. Nee, absoluut niet.
Nee, maar dat je gewoon snapt van oké, dit zijn een aantal ontwikkelingen die in ieder geval in onze ogen een grote impact gaan hebben op de markt. En op basis daarvan zijn er wel dingen die we zouden kunnen verwachten.
Ja.
Dat
heb je goed verwoord.
Ja, dat wordt de insteek.
Dus om te beginnen met misschien iets algemeens. Dus algemene ontwikkeling in de wereld. Als je kijkt naar in Amerika is 2024 een verkiezingsjaar. Nou, Amerika, of het nou qua economie is of qua innovatie, technologie. Amerika is wel echt een voorloper op heel veel vlakken. Dus ook qua beurzen. Amerika is een van de meest gevolgde indexen. Maar die gaan naar de stembus. Maar 45% van de wereldbevolking gaat dit jaar naar de stembussen. Dus bijna de helft van de wereldbevolking die gaat stemmen. Waarom is dat belangrijk? Misschien even inzoomen op op Amerika die gaat stemmen. Kijk, een groot gedeelte van waar een president op af wordt gerekend in zijn termijn. Ik wou zeggen zijn of haar, maar het zijn eigenlijk
tot
allemaal,
nu toe is het altijd tot nu toe zijn.
Dus zijn termijn is onder andere hoe goed de beurs het heeft gedaan. Hè? Dus als jij kan, als jij in een verkiezingscampagne kan zeggen, nou, onder mijn leiding is de beurs met zoveel procent gestegen. Dan is dat iets heel positiefs. Dan denken mensen, hey, bam, lekker. Die moet aanblijven. Dat is een reden waarom ik op die persoon zou stemmen. Want die is goed voor de economie.
Ja.
Et cetera, et cetera. En helemaal als dat dan in het verkiezingsjaar zelf is. Dus dat is denk ik wel een positief iets. Als je kijkt al geheel naar de beurzen. Dat Amerika naar de stembussen gaat. En dat voor de legacy van een president het fijn is als de beurzen het goed doen in zijn hele termijn. Maar met name dan dat laatste jaar.
Ja, ik denk sowieso is de economische situatie op het moment dat de verkiezingen spelen, denk ik wel heel bepalend, omdat toch een heel groot deel van de mensen ook wel vanuit emotie stemt. Misschien is dat in Amerika iets minder, omdat het daar natuurlijk heel zwart-wit is van of je bent democraat of je bent republikein. Je hebt daar misschien wat minder zwevende stemmers dan bijvoorbeeld in Nederland. Maar alsnog kijken mensen wel naar, hoe is mijn situatie nu? Ben ik hier blij mee? Ja, en als de economische situatie niet goed is, hebben heel veel mensen toch zoiets van, oké, er moet verandering komen. Want ik wil dat het beter gaat.
Zo gaat het niet door, langer door. Ja.
Dus inderdaad, wat je zegt, er ligt heel veel druk op om de economie dit jaar goed te laten lopen.
Ja.
En mensen een goed gevoel te geven. Zodat ze iets hebben van, jij mag nog wel vier jaar langer blijven.
Ja. Nou, en een ander punt is daar, en dat hangt er een beetje mee samen, maar dat is de geldverruiming. Dus de afgelopen jaren heb je echt een geldverkrapping gezien, quantitative tightening van centrale banken, waar eigenlijk de geldhoeveelheid die circuleert afneemt.
Omdat ze de rentes naar beneden wilden krijgen daarmee.
Ja, om de inflatie naar beneden krijgen. De jaren daarvoor was er dus heel veel quantitative easing. Dus werd er heel veel geld bijgeprint, wat uiteindelijk dus voor die inflatie zorgde.
Ja.
Daar zie je gelijk, het is een cyclus. Hè? Ik bedoel, rentes gaan omlaag. Of de voorwaarden om te lenen, die worden steeds makkelijker. Lage rentes, veel geld in de economie gepompt, makkelijke voorwaarden. Dat creëert inflatie. Er moet inflatie naar beneden gebracht worden. Gaan de rentes omhoog en de geldhoeveelheid wordt weer verkrapt. Nou goed, die inflatie lijkt nu steeds meer onder controle te komen. Ik zag vandaag toevallig langskomen dat je hebt zo'n website die heet Trueflation. En die meet de werkelijke inflatie. Dus heel veel overheidsgerelateerde inflatiecijfers. Dat is allemaal een beetje bewerkt. En,
een beetje natte vingerwerk een wat ze uitkomt. Beetje minder. Ja.
Maar de true inflation voor Amerika die zit op of rond 2%. Wat eigenlijk het doel is van de centrale banken voor de lange termijn. Om de inflatie op 2% te hebben. Dus dat geeft ook weer aan dat de... het beleid van een centrale bank, en dus in dit geval van de Fed, de Amerikaanse centrale bank, wat ruimer kan worden. En wat in het verleden dus positief werkt voor de beurzen. Ik bedoel, als er meer, wat je eigenlijk ziet, en dan gaan we straks nog wat dieper op in, maar op het moment dat er meer geld in een economie komt, ja, dan wordt het bestaande geld minder waard. Dus mensen gaan op zoek naar dingen waarmee ze hun geld, hun koopkracht kunnen laten stijgen.
Ja,
dus
beleggen.
Dat gaat in beleggen. Ja. Dus dat is eigenlijk om even een stukje algemeen te schetsen wat de verwachting is voor dit jaar.
Twee grote ontwikkelingen eigenlijk die op heel de financiële markt waarschijnlijk een grote impact gaan hebben.
Ja, zeker.
Ja, en dan willen we ook nog even inzoomen op de verschillende beleggingen. En dan beginnen we met vastgoed. Ja, en dat is eigenlijk een mooie aanvulling op wat je net zei met de geldverruiming.
Dus dat beleid van centrale banken. Dus wat je nu al... En dit is dan nogmaals ingezoomd op Amerika, maar dat is wel vaak waar het begint en de rest van de wereld volgt. Dat die hebben gezegd dat ze de rente gaan verlagen. Dus de rente staat nu op historisch hoog. En vorige maand heeft de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank al aangegeven dat er een aantal rate cuts, dus renteverlagingen, gaan komen in 2024. Nou ja, waarom is het positief? Ja, omdat je dus goedkoper kan lenen. Dus als ik een lening wil hebben voor mijn vastgoed, dan heb ik het liefst een zo laag mogelijke rente die ik voor lange termijn kan vastzetten. Dus voor een vastgoedmarkt is het heel positief, zo'n lage rente. Dus
wij zijn er heel blij mee als het weer lekker naar beneden
gaat. Ja, nee, precies. Kijk, ik zei net van de inflatie in Amerika is flink gedaald. Maar ook in de UK is die flink gedaald. Vorige inflatiecijfer wat er was. Dus ook daar kijkt men al een beetje naar. Nou, waarschijnlijk hebben we de top van de rentes wel gehad. Mogelijk 2024 de eerste renteverlagingen.
Ja, ik las ook al, dat was toevallig deze week, dat ze in Nederland, dat het ook alweer naar 3,5% zou kunnen gaan alweer dit jaar. Omdat het inderdaad dus ook weer goed gaat qua inflatie, of in ieder geval een heel stuk beter.
Precies.
Waardoor dat de rente gewoon een stuk naar beneden kunnen.
Ja. Dus dat, als je het hebt over vastgoed, is dat gewoon een positieve ontwikkeling.
Ja, want dat is het natuurlijk met vastgoed. Rente die je betaalt, heeft ontzettend veel impact op de winst die je uiteindelijk overhoudt. Ja. Dus als je met een lagere rente veel lager in je kosten zit, hou je er veel meer naar over, is het veel winstgevender. Dus het is veel aantrekkelijker voor vastgoedbeleggers om hun geld dan in vastgoed te steken.
Ja, inderdaad.
Dus het lijkt in die zin dat voor vastgoed de markt na, toch wel denk ik, twee moeilijke jaren wereldwijd,
zeker,
het in ieder geval weer een stuk positiever wordt. En dan gaan we door naar aandelen. En ook die sluit hier weer mooi op aan.
Ja, kijk, renteverlagingen is over de hele breedte positief. Over de hele breedte van beleggingsvormen. Kijk, net zoals het dat vastgoedbeleggers en consumenten goedkoper kunnen lenen met een lage rente, geldt het ook voor bedrijven.
Ja.
Als bedrijven lager kunnen lenen, tegen lage rente kunnen lenen, nou, dat zijn ze eerder geneigd om te doen dan tegen een hoge rente. Dus als er meer geleend wordt, wordt er meer geïnvesteerd, waardoor bedrijven dus productiever zijn en winstgevender kunnen zijn, wat weer positief is voor de aandelenmarkt.
Ja, in die zin is het hoe beter een bedrijf het doet, hoe hoger de winst, hoe hoger de beurskoers.
Boerskoers.
Ja, moeilijk woord. Hoe hoger de beurskoers van een bedrijf.
Ja.
En
dat zie je zowel bij producenten als bij consumenten. Als consumenten weer goedkoper kunnen lenen, gaan ze weer meer consumeren. Ook dat is het consumptief krediet. Lenen om te consumeren is wel echt een Amerikaans ding. Maar goed, wat ik zeg, Amerika is vaak wel echt een aanjager van de gehele wereldeconomie. Dus als het daar goed gaat, dat heeft zijn effect op de rest van de wereld.
Ja, en het is ook, we hebben natuurlijk ook wat verdiept in een aantal verwachtingen vanuit experts. En wat we eigenlijk in, ja, ik denk in 2 podcasten terug al zeiden van... voor 2023 was dat echt totaal niet uitgekomen.
Nee.
Dus het is ook weer niet iets waar je heel veel waarde aan moet hechten. Maar het is toch wel leuk om te zien, altijd. En voor dit jaar wordt ook verwacht dat er inderdaad een plus is in, ja, op de beurs. En niet zo'n grote plus als afgelopen jaar.
Nee, maar een wat kleinere plus als je kijkt naar, naar de gemiddelde voorspelling, ja, van de experts. Maar goed, wat we vorige keer ook zeiden, ja, in 2023 verwacht ze een negatief jaar,
ja,
over het geheel genomen. En dat werd een supergoed, ja, jaar. Dus ja, ik zou daar niet te veel op vastpinnen.
Nee, maar in ieder geval die ontwikkeling van de rente die omlaag gaat, dat is dus voor de aandelenmarkt over het algemeen een hele goede ontwikkeling.
Ja.
Waardoor je op basis daarvan zou kunnen zeggen, ja, het lijkt erop dat de beurs het goed gaat doen dit jaar.
Ja.
En dan als laatste willen we nog inzoomen op crypto.
Ja, nou ja, crypto heeft natuurlijk, bedoel ook de macro-economie, hè, dus de dingen die we net bespraken, wat centrale banken doen, geld in de markt pompen, et cetera. Ook dat is van toepassing op crypto.
Ja.
Maar crypto zelf heeft ook een aantal grote
events
staan, ja, eigenlijk wel. En de eerste is natuurlijk de Bitcoin ETF, de eerste Amerikaanse Bitcoin ETF, die wordt goedgekeurd. Ik denk, als deze podcast live gaat, dat die net een dagje is goedgekeurd. De verwachting is in de markt nu 11 januari. Dus dat grote kans dat die dan is goedgekeurd. En dat is natuurlijk een groot event wat de afgelopen maanden al heeft gezorgd voor...
Een hype eigenlijk.
Hype, maar ook, ja, ook echt een koersstijging van, ja, Bitcoin. Dus een grote stijging op basis van het ETF-nieuws heeft Bitcoin al gemaakt. En het is de vraag van, ja, hoeveel geld gaat er in Bitcoin stromen nu die Bitcoin ETF eraan komt? Er zijn schattingen van honderden miljoenen tot een paar miljard. Als dat laatste gebeurt, hoe meer geld er instroomt, hoe hoger de koers gaat natuurlijk.
Ja, dat is gewoon een kwestie van vraag en aanbod.
Vraag en aanbod, ja. Plus als je kijkt naar meer dan 70% van de Bitcoin investeerders houdt voor de lange termijn aan, want meer dan 70% van de Bitcoin is meer dan een jaar niet bewogen. Dus, en daar zitten dus mensen bij die de hele run van 15.000 naar nu 47.000 hebben meegemaakt en nog steeds niet verkopen.
Ja.
Dus de trend is dat mensen verwachten hoger te gaan en pas op een veel later moment te verkopen. Dus dat is een grote. En dat is dus eigenlijk gewoon een feit dat die komt. Dus die komt al vrij snel. Ander ETF-nieuws is de Ethereum ETF. Hè? Dus er zijn ook al een aantal aanbieders geweest die de Bitcoin ETF aanbieden, die later dit jaar ook een Ethereum ETF aan willen bieden. Dus dat is ook weer een grote. En onze verwachting is een beetje dat op het moment dat die hype van de Bitcoin ETF een beetje is weggegaan, hè? Als dat echt goed verwerkt is in de prijs, dat daarna de aandacht gaat verschuiven naar Ethereum. En dan begint eigenlijk het hele circus weer opnieuw.
Ja, gewoon een hele boost, of een boost aan de gehele markt eigenlijk.
Ja, aan de hele markt. Ja. En kijk, natuurlijk wat ook het mooie is dat, kijk, je moet het zo zien, onze ouders en een hele hoop van de babyboomer generatie, die kijkt naar zo'n Bitcoin en crypto en denkt van, dit gaat me allemaal boven mijn pet.
Veel te spannend voor mij.
Veel te spannend, veel te volatiel. En je hoort nog steeds dat het een scam is uit veel hoeken. Maar goed, nu heb je de BlackRock's, de Fidelity's, de noem het maar op, die nu een ETF gaan aanbieden, waarmee je dus eigenlijk de prijs van Bitcoin kan volgen, maar gewoon in een ETF. Geen moeilijke romslomp met zelf Bitcoin aankopen, account aanmaken, bla bla bla. Dus het geeft ook weer een stukje, het opent gewoon mega veel deuren, ja, naar een generatie die eigenlijk hiervoor dacht van, ik weet het niet, ik zou het misschien wel willen, maar is het ingewikkeld. Dus dat is ook een stukje volwassenwording van de industrie. Ik denk dat iets heel goeds is.
Nou, en een stukje betrouwbaarheid. Wat je zegt, het is ook...
Exact, ja.
Veel mensen denken toch nog scam of inderdaad, zit er wel echt waarde achter? En ja, op het moment dat zulke grote partijen natuurlijk daar instappen, dan dat laat een stukje volwassenwording in de markt, maar ook in van wat het kan betekenen voor de toekomst. Ja. En wat mensen ervan verwachten.
Precies.
Dus mensen weten nu van, oké, het is niet zomaar gewoon een lege bubbel die ooit gaat klappen. Nee, als een BlackRock inderdaad erin gaat investeren, dan moet er wel een bepaalde waarde in zitten. Of dan moeten zij er wel iets in zien.
Ja, je moet zo zien, de spelers die nu zo'n ETF aanvragen en dat willen gaan verkopen aan hun klanten, die zetten hiermee ook een reputatie op het spel. Op het moment dat een bitcoin echt een scam zou zijn. Dus deze jongens hebben ook gewoon hun huiswerk gedaan en hebben geconcludeerd van, oké.
Er zit toch wel een hoop potentie in.
Er zit een hoop potentie in. We hebben nu 15 jaar aan extreme rendementen gemist. Wij willen ook onze piece of the pie.
Ja.
Dus dat, ik denk dat dat heel positief is.
Het is een beetje, zeg maar, de afgelopen anderhalf jaar, twee jaar, dat er toch een soort van een beetje donkere wolk over de heel de crypto hing, met natuurlijk FTX en die rechtszaken die er waren, en dan natuurlijk die flinke dalingen waardoor mensen dachten, oh, zie je nou, einde van het verhaal, de bubbel is geklapt.
Wat die dat nieuwsuur interview van anderhalf jaar geleden na de val van FTX.
Moeten we het niet verbieden?
Ja, in datzelfde onderdeel zat volgens mij voormalig hoofd of het hoofd van de AFM. En die noemde het ook allemaal cowboypraktijken. Ja. En er zit niks van innovatie in en bla,
niks
bla,
van
bla.
Waarde.
Ja, en nog geen anderhalf jaar later zit de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Die gaat zich in de crypto-industrie mengen.
Ja.
En niet zo'n beetje ook. Ja, precies. Dus dat is gewoon iets supergoeds. En wat jij al zegt, donkere wolken, slecht nieuws wat er over de markt hing. Dat is ook steeds meer weg. En dat, ik denk dat eigenlijk heel positief is geweest dat er zoveel negativiteit is geweest als je kijkt naar de cryptomarkten. Dus de val van FTX. Nou, Binance is laatst aangeklaagd. Mega boete van een paar miljard gehad. Die CEO moest weg. Heel veel partijen in de crypto-industrie die toch wel een beetje shady dingen deden, die zijn nu weg, gewoon omgevallen.
Ja.
Dus die donkere wolk over die markt, die is weg. Wat gewoon de weg vrijmaakt voor ook hierin weer een stukje volwassenheid. En echt,
een soort van opschonen of zo is het eigenlijk geweest.
Ja.
En dat geeft juist een flinke boost, omdat mensen nu weten van, oké, Bitcoin heeft dit allemaal overleefd.
Precies.
Nou ja, dan moet er inderdaad wel potentie in zitten.
Ja. Dus dat, meer vanuit een algemene blik op crypto dan Bitcoin specifiek, heb je natuurlijk de halving.
Ja.
Misschien voor de mensen die niet weten wat de halving is. Elke 4 jaar gaat eigenlijk de beloning voor Bitcoin miners die ze krijgen per blok wat ze toevoegen aan de Bitcoin blockchain gaat door de helft. Dus dat is de halving is dus letterlijk een halvering. En elke keer dat in de historie van Bitcoin is gebeurd.
Dat is nu 3 keer eerder gebeurd, toch?
Dit
wordt de vierde.
Ja, dit wordt de vierde keer. Ja. Ja. Elke keer dat gebeurde, is de prijs van Bitcoin honderden procenten omhoog
gegaan.
Dus dit is ook zo'n catalyst, zo'n katalysator voor een hoop hype en mogelijke flinke prijsstijging.
Wat denk ik ook, het is ook wel een beetje self-fulfilling prophecy. Maar dat is eigenlijk heel fijn als je er al in zit natuurlijk.
Dat, maar kijk, je kan ook zeggen van oké, die hype hebben we nu al 3 keer gehad. Gaat het de 4e keer ook zo zijn? Hè?
Dus is waar.
En het effect wat het hiervoor was, heeft dat nu ook nog het effect?
Ja. Nou kijk, sowieso is het met hoe hoger de prijs, hoe minder grote stijging kan zijn. Die eerste keer kon het ook met honderden of duizenden, weet ik hoeveel procenten stijgen. Maar op een gegeven moment, als zo'n prijs van de 50.000 hangt, dan is dat niet meer realistisch om dat ook te verwachten. Dus in die zin moet je ook realistisch blijven en beseffen, oké, we gaan niet met honderden procenten stijgen in een paar weken tijd daarna. Maar ik denk wel dat je leest dat in ieder geval nu al zoveel online, dat mensen verwachten er wel heel veel van. En op het moment dat natuurlijk iedereen bepaalde verwachtingen heeft, dan is het, dan gaan mensen zich daarnaar gedragen. En dan is het heel realistisch dat het ook gebeurt. Dus het is in die zin ook, ik bedoel, geen zekerheid. Wat je zegt, je weet het niet of na 3 keer, een 4e keer hetzelfde gaat gebeuren.
Nee,
het is wel zo'n lekkere boost van.
Dat is wel een begin, zei. Het is geen exacte wetenschap.
Nee.
Hè? Dus, en Bitcoin is dermate jong.
Ik bedoel,
nu 15 jaar. Oké, het heeft 3 keer eerder plaatsgevonden. 4e keer ligt in de lijn der verwachting. Maar goed, wat laat de historie zien? We hebben nog maar 15 jaar in historie.
Ja.
Het is niet alsof je een aandelenindex van de afgelopen 100 jaar kan analyseren. Nee. Hoe groter je gegevens, hoe meer zekerheid je kan geven. Ja. Maar goed, op basis daarvan, wat we in de historie hebben gezien, is de Bitcoin halving altijd een event wat heel positief is. Dus dat zit er in ieder geval voor Bitcoin nog in de pijplijn. En als je kijkt naar crypto in zijn al geheel, met stijgingen die er geweest zijn, dan lijkt het wel echt het begin te zijn van een nieuwe bullmarkt.
Ja.
Dus.
Nou, dat is ook het mooie eigenlijk aan crypto, dat op het moment dat Bitcoin flink gaat stijgen, dat eigenlijk heel de markt meegetrokken wordt.
Ja, dan kom je weer in zo'n hypefase.
Ja.
FOMO kopers.
Precies. En als je dan nu een paar grote Bitcoin events hebt, dat dus eigenlijk gewoon heel de markt gaat aanjagen.
Ja.
Dat in ieder geval de verwachting is.
Nou, wat dit ook weer laat zien is dat, ik denk dat ik het inmiddels al 100 keer heb gezegd, maar dat alles gewoon in cycli beweegt. Dus
ja.
Kijk, de mensen die toen Bitcoin weer 70% daalde, zeiden ja, nu is het voorbij, Bitcoin is dood en bla bla bla. Ja, dat hebben mensen elke cyclus gezegd.
Ja.
En nu zie je, Bitcoin was in 2023 ook weer de best performing belegging. En met wat er allemaal nog in de pijplijn zit, denk ik dat het een heel positief jaar voor crypto kan worden. Dus.
En sowieso, dus lijkt het een positief jaar voor beleggingen te worden.
Ja, in de breedste zin inderdaad.
Wat ik ook weer grappig vind eigenlijk, omdat je toch in de media nog steeds wel ook die angstverhalen hoort van er moet nog een keer die klap vallen. En wie weet,
ja,
gebeurt,
kijk,
dat ook.
Ja, maar dat is ook het voorbeeld van de auteur van Rich Dad Poor Dad.
Ja. Ja, dat is eigenlijk het mooiste voorbeeld.
Robert Kiyosaki.
Ja.
Die man heeft 70 van de laatste 2 crashes goed voorspeld.
Ja.
Met andere woorden, hij roept elk jaar dat er een crash komt. En daar wachten we nu nog steeds op.
Ja.
Dus ja, en ik kan me ook niet helemaal aan de indruk onttrekken dat mensen die dat roepen ook dat voornamelijk voor de kliks roepen. En ik bedoel, negatief nieuws is toch vaak wat verkoopt.
Ja, dat leeft het meest op, ja.
Ja, kijk, tuurlijk gaat er een keer een recessie komen. En tuurlijk gaan we een keer een flinke correctie krijgen. Maar
wanneer dat is, je moet dat ook niet willen voorspellen, inderdaad.
Nee, wat we in het begin zeiden, dan moet je niet gaan zitten proberen te timen.
Maar ik denk dat is wel, of ik hoop dat zo'n aflevering als dit daar dan bij helpt. Dat als je inderdaad in de media hoort van, ja, oké, we moeten toch nog een keer die correctie krijgen. Dat je ook beseft van, het valt dus niet te voorspellen. Wat valt wel te voorspellen? Nou, deze feiten eigenlijk, of ontwikkelingen die nu al spelen, of waarvan we eigenlijk vrijwel zeker weten dat die gaan spelen dit jaar. En dat je dat dan dus leidend kan laten zijn, in plaats van wat dus een media zegt, of
ja,
een analist, of ja, van
aannames.
Die eigenlijk, precies, die het eigenlijk baseren op aannames, of zoiets van, oké, het gaat nu al zo lang zo goed, het moet een keer fout gaan. Eigenlijk gewoon vanuit emotie, in plaats van dat ze kijken van, oké, wat gaat er nou spelen dit jaar? En wat gaat dat dan betekenen? En op het moment dat je natuurlijk die shift kan maken van, oké, ik laat me niet leiden door emoties of aannames, maar ik kijk naar feiten en ontwikkelingen, dan kan je veel betere keuzes maken en veel, hoe zeg je dat? Het is gewoon veel gegronder eigenlijk je onderzoek doen en dus ook, denk ik, je kan gewoon beter beleggen daarmee. Omdat dat is wat we altijd zeggen, je moet je altijd door feiten laten leiden en niet door emotie. Dus we hopen dat deze aflevering daaraan bijgedragen heeft,
je
daarin geholpen
heeft. Ja,
een
beetje duidelijkheid heeft gegeven en het is ook wel een mooie aflevering om later dit jaar op terug te kijken. Van,
ja.
De voorspellingen, hoe hebben ze uitgepakt? Dus dat,
dan moet je misschien al wel even een keer je disclaimer herhalen van,
ja, precies.
We zijn geen voorspellers of goeroes die het allemaal weten. Nee,
dit is
maar
wat de algemene verwachting is en wat we op basis van historie kunnen zeggen dat aannemelijk is. Dus dat wilden we met jullie delen. We hopen dat jullie hier waarde uit hebben gehaald.
Mocht je denken, dit wil ik niet missen, dan ben je van harte welkom bij ons.
Ja, dat ben je zeker. En als je dat zou willen en van ons zou willen leren en met ons zou willen samenwerken om jouw investeringsplan dit jaar echt een keer goed neer te gaan zetten en toekomstbestendig te gaan maken, dan lijkt het ons leuk om met jou in gesprek te gaan. En je kan je kennismaakgesprek inboeken via de link in de beschrijving.